Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn leven zijnd aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich verleidt, de sterkste is enkel ijdelheid. Het derde vers uit Psalm 39. En u zal worden voorgelezen uit het heilige evangelie van Johannes. Het vierde hoofdstuk van vers 15 tot en met 30. Maar vooraf de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen die, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 4 van vers 15 tot en met 30. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad. En dien gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat we weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu. Wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal die ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, wanneer we vanmorgen met de gemeente samen zijn, deze plaats, mocht u ons geven die diepe erkentelijkheid voor uw zorg, voor uw trouw, voor uw bewaring die ge tot nu toe betoonde. We zijn immers nog bij de in- en uitgaanden. Ons deel is nog aan dit leven en u komt ons voor met de verkondiging van uw woord. Dat woord waarvan Paulus getuigt, wij gezanten van Christus wegen bidden u, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. De boodschap die voor duizenden en duizenden verborgen is, die u naar uw vrijmacht openbaart op de erven van uw verbond en ook daarin belooft, hier wil ik wonen en dit is mijn rust. Zou u ons een indruk willen geven van de hoogheid, uw majesteit en de nietigheid en de verlorenheid van ons als mensenkinderen. Heere, hoe dieper we ontdekt worden aan de betekenis van het mens zijn, waarvan uw woord komt te zeggen dat er niet één mens is die u zoekt tot niet één toe, dat we samen zijn afgeweken en de heerlijkheid Gods hebben gedorven. Dan is het een wonder dat we samen nog een plaats hebben in uw huis en dat u in de vervulling van uw raad nog steeds doorgaat om uw kerk toe te brengen. Dat zult u doen zolang de zon en de maan zullen zijn, tot de dag van uw komst op de wolken des hemels. Er zal uw arbeid zijn onder Adams geslacht, en ze zullen aankomen door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van uw gerechtigheid en van uw grote daden. Heere, uw huis zal vol worden, en dat zult u doen op uw wijze, naar uw soevereiniteit, en de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Zou u ons een indruk willen geven van die onbevattelijke godsgedachten, dat u in behoud van uw goddelijke deugden en eigenschappen een weg ten leven wilde uitdenken voor een gevallen geslacht waar geen weg meer over was, en dat openbaarde in hem die u stelde tot uw middelaar Gods en der mensen, in hem die uw schootzoon is en blijft en die de menselijke natuur wilde aannemen, de broeders in alles gelijk wordend uitgenomen de zonde, die een eeuwige gerechtigheid teweeg stelde, die met zijn hart borgen werd, die voldeed aan al de eisen van uw vaderlijke welbehagen en daardoor een gemeente kocht met de prijs van zijn bloed. Door het dierbare geloof mag uw levend gemaakte kerk u aanschouwen als de bron en de oorzaak aller zaligheid, want u kwam, Heer, in de volheid des tijds. Van u staat geschreven, hij is gekomen tot het zijne. Maar er staat ook geschreven, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat een wonder, wanneer u door het geloof komt te leren, maar die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, niet uit de vlezen, noch uit de bloeden, nog uit de wil des mans, maar die uit God geboren zijn. Zoudt u dat wonder ons duidelijk willen maken, terwijl het nog heden genaamd wordt, terwijl de adem nog in onze neus is en u ons nog verdraagt in het geheim van uw goddelijke langmoedigheid. Zoudt u de prediking van dit uur daartoe willen gebruiken, waarin uw goddelijke vrijmacht openbaart aan een Samaritaanse, en waar komt te maken dat u het verzet komt te breken, de eeuwigheid komt op te binden, haar ijdele antwoorden komt te verwerpen en ze te doen buigen voor de waarheid, dat er maar één naam onder de hemel is gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En overwonnen en ingewonnen en gebogen onder de kracht van uw getuigenis, haar schuldbrief heeft aanvaard, haar scheidbrief heeft beleefd in het loslaten van alles wat buiten nu is, en naar de begeerte van der ziel te zoeken wat voor de eeuwigheid waarde heeft. Wilt u aanschouwen de noden en de zorgen van de gemeente, gedenken van hen die thuis zijn, u mocht daar in gunst naar willen omzien, vanwege ouderdom, ziekte of andere omstandigheden aan hun huis gebonden. Wij denken bijzonder aan de vader uit het gezin van de Brinken heeft ernstige operatie ondergaan. Tot hiertoe hielp u door. Wat erachter is, is nog verborgen. Maar u bent de God van wonderen. Belangrijk is niet of we er 10 jaar bij krijgen of 20 jaar erbij krijgen. Maar belangrijk is dat we een God voor ons hart krijgen en een borg voor onze schuld. Maak er maar werkzaam mee, o God. En ontfermt u ook over zijn vrouw en zijn gezin. Zou u naar uw trouw ook willen gedenken, moedertje gezin van Beek dat nog steeds in het ziekenhuis verkeert. U mocht het ook wel maken in de weken die gaan komen. Vader en gezin Kous mocht het ziekenhuis verlaten. Don van Essen mocht ook het ziekenhuis verlaten. En zo komt u uw weldadigheid op alle terreinen nog te betonen. We trouwen bijzonder aan u het jongske uit het gezin de Vries, nog steeds in behandeling, heren. En u weet ook de zorgen die daarbij zijn. Ach, dat het jonge leven gebonden mocht liggen in uw gezegende voorbeden, die tijdens de omwandeling op aarde uw wonderen deed en nog steeds doet, en op het noodgeschrei ook wonderen wilt doen. Heren, we denken ook bijzonder aan een van onze ambtsbroeders. Heren, die Jaken Top heeft deze week mogen gedenken. 25 jaren in de ambtelijke dienst werkzaam te zijn geweest. U hebt nooit beschaamd, u hielp door, maakte tijd, boog het hart en mag tot op deze dag nog dienen in het midden van de gemeente. Heere, geeft in zijn hart die dankbaarheid, maar ook bij al de zorgen die bij dat ambtelijke leven betrokken zijn te ervaren, dat u een uit- en doorhelper was. En ook dat we in de kring van de kerkenraad op deze wijze in verbondenheid met elkaar mogen verkeren. Zou u willen gedenken, lieve koning, aan de noden, de zorgen van uw ganse kerk op alle plaats van uw heerschappij. Aan de noden van een ondergaande wereld en een steeds van u afwijkende natie. Ook de zorgen in het koningshuis zijn u bekend, heren. De ernstige zorgen in het Oranjehuis met zieken, waar de eeuwigheid zich ook gaat aandienen, dat het deed buigen voor u de koning der koningen, nu het nog heden van de genade genaamd wordt. Laat alzo uw aangezicht zijn over uw ganse Sion, sterkt uw dienstknechten, ontfermt u over de vakante gemeenten, sterkt de studenten, en geef uw knechten dit uur die leiding en zalving van de Heilige Geest, die getuigenis geeft aan de waarheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 147. We zingen de versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, die scherps gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talroos heide samen en noem die alle bij haar namen. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Ik noem u Psalm 147, we zingen de versen 2 en 6. Intussen wordt daar gecollecteerd. Geliefden, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En maar wees de apostel u onze staat. Boston heeft even terug een kostelijk boek geschreven. De viervoudige staat van de mens. En dan wijst hij in de eerste plaats naar de staat der rechtheid. Waar de mens in alle volmaaktheid met zijn God wandelde. Daarna spreekt hij van de staat der ellende. Of de doodstaat van de mens. En vervolgens over de staat van de genade. En de staat van de eeuwigheid. Vier staten. Hier spreekt Paulus in de gemeente van Efeze over de doodstaat van de mens. En op welke wijze dat hij tot genade, tot leven wordt verwekt. En hij noemt dat een ontwaken uit de slaap, uit de dommel. Waar een mens heen dommelt. Hij noemt het een opstaan uit de doden. En daarmee legt hij niet het vermogen in de mens. Maar hij wijst op de noodzakelijkheid wat er gebeuren moet. Zo min, beeld is gevoelig, maar ik zeg het toch. Zo min als de mens die daar ligt op zijn doodsponde. In staat is zichzelf het leven te geven, te hergeven. Zo onmogelijk is het om een natuurlijke mens zelf tot het leven te brengen. Het wijst op een daad van de hemel die de doden tot het leven roept. De dingen zelfs die er niet zijn, alsof dat ze er waren. Maar het is wel een opdracht, een heenwijzing, wat er in ons leven gebeuren moet, wil het wel zijn met de grote en naderende eeuwigheid. Over dit geheim wil ik met u spreken vanmorgen en u wijzen naar het evangelie, naar Johannes. In een vervolg van onze vorige overdenking, u opnieuw bepalen bij de genade aan de Samaritaanse, nu met u doornemend uit het vierde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 22. Ik noem u Johannes 4. We wijzen de versen 19 tot en met 22 en vanzelf het verband wat erbij betrokken wordt. En de vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zeggen dat de Jeruzalem de plaats is daar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij. De ure komt, wanneer dat gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt dat ge niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Het levenswater geopenbaard. Ik wil vanmorgen in vervolg van onze overdenking over de Samaritaanse met uw handelen het levenswater geopenbaard. Dat levenswater wordt geopenbaard aan een schuldige vrouw, geopenbaard aan een ontledigde vrouw en aan een onderwezen vrouw. Het levenswater geopenbaard aan de schuldige vrouw. Ze heeft het moeten aanvaren. Ik zie dat ge een profeet zijt. De boodschap heeft de schuld aangewezen. Een ontledigde vrouw, want God gaat ze ontledigen van de godsdienst. Onze vaders hebben op de berg aangebeden. En het is ook een onderwezen vrouw. De zaligheid is uit de Joden. Geef Gods geest licht, inzicht, getuigenis, vrucht. Het verband. Ook nu vragen wij uw aandacht voor een ingrijpend tafereel in het Johannesevangelie opgetekend, dat ons wijst een ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse. Een ontmoeting die ons voert naar een historische plaats in Sichem, Sychar, betekent hetzelfde, dezelfde plaats, waar eenmaal, zoals ik u de vorige keren trachtte duidelijk te maken, Jacob zijn bronnen sloeg. En die plaats als een bijzondere erfenis aan zijn zoon Jozef schonk. Het gaat over een genadewonder. Het gaat over de uitvoering van Gods raad in de tijd. Want immers wat op de aarde geschiet is altijd in overeenstemming en in de volvoering van Gods wonderlijke en aanbiddelijke raad. Wij worden dus bepaald bij een genadewonder. Bepaald bij de ijdele afkomst van de Samaritaanse, waar ik u de vorige keer iets van leerde, wijzend dat het uit een bastaard volk ontstond, de Samaritaanse, u ook wijzend dat die ontmoeting gepland is in de eeuwigheid. Hij moest door Samaria gaan, het opzamelen van de gemeente, opdat zijn huis vol worden, geschiet in de tijd, geschiet ook persoonlijk. Hoewel het waar is dat de genadeverkondiging in algemene zin tot ieder komt, is het ook een zekere waarheid dat niet de uitwendige roeping de mens zalig maakt, maar de inwendige, de zaligmakende roeping. Zij die geen rechten heeft en het ook niet zoekt, ontvangt een deel wat de Heere van eeuwigheid heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. Hij gaf immers aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. In de overdenkingen in de weken die achter ons zijn, hebben we getracht het gesprek tussen Jezus en deze vrouw weer te geven. Calvijn zegt van deze gesprekken: deze vrouw probeert met haar gekkerijen, een ouderwets woord, met haar zotte antwoorden, de boodschap van vrije genade tegen te staan. Dus de gesprekken die hier gevoerd worden, waar hij bij de voorduur zijn onderwijzing geeft, en bijzonder in het vers wat we vorige keer met u behandeld hebben, zo duidelijk weergeeft als hij zegt van het levende water: het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Hij is immers de bron, de oorzaak van alle leven. Hij is het, die bron waarvan David sprak: wie zal mij water geven te drinken uit die bornput, en waar Zacharia van gewaagde: er zal een fontein geopend worden tegen de zonde en tegen de onreinheid van het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Een heilige volvoering schreef de profeet: fontein der hoven, put van de levende wateren, die uit de Libanon vloeit. Hij wordt vooral wel genoemd die rotssteen waaruit de wateren vloeiden om het woestijnvolk te laven. En waarvan hij zelf, u kunt het vinden in Johannes 10, wees op het loofhuttenfeest. Die dorst heeft die komen en die wil nemen het water des levens om niet. Hij heeft zichzelf dus nu, nadat hij om water gevraagd heeft aan deze vrouw en ze spottend ironisch gezegd heeft, begeert gij een Jood water? Van een die in Samaritaanse zet. En toen dat antwoord, vrouw, en die gewist wie tot u sprak, ge zoudt van hem begeerd hebben levend water. En het blijkt ook hierin dat de mens volkomen onkundig is van het werk van Christus, onwetend van zijn arbeid, hoewel ze hem ziet, hoewel ze hem ontmoet, hoewel hij met haar spreekt, blijkt de ontzaglijke diepe duisternis waarin de mens van nature gezonken is, want zelfs dat heilige onderwijs van de noodzaak van het levend water, en dan citeer ik Calvijn weer maar opnieuw, met haar gekkerijen, zegt hij, en met haar zotheden, haar dwaasheden, wil ze het woord van Jezus ontkrachten. Zij heeft in het vorige al gezegd, water, kunt u dat geven, de put is diep en ge hebt niets om te putten. Bent u meer dan vader Jacob die ons die put gegeven heeft? En nu betoont ze haar onkunde door hem te antwoorden op deze vraag. Een ontzaglijke zaak, namelijk, Heere, geef mij maar dat water dan. Als je dat water hebt en je kan een bron openen, wel geef mij dan dat water, dan hoef ik hier niet te komen. Te spottend spreekt ze tegen Jezus en ze zegt, dat zou toch gemakkelijk zijn, had ik het altijd bij me. Dus ze gaat de eeuwigheidsboodschap op een natuurlijke wijze met een dwaze spot afwijzen. Wanneer je dit beluistert, dan zeg je, wat is de mens onwetend ten opzichte van God en goddelijke zaken. Al leeft hij bij de bron, al hoort hij van de bron. Hij kan niet anders in diepste zin dan zijn staat uitleven. De doodstaat van de mens, die alleen maar gekend wordt, doorleefd wordt, beweend wordt voor een erfdeel die daar van Gods zijde aan ontdekt is geworden. Maar blijkt ook dat al hetgeen wat aan u gebeurt, en nogmaals, neemt in uw gedachten het beeld haar leven openleggen. Wat doet de Heere? Hij legt de eeuwigheid naast dat leven. Hij gaat de schuld aanwijzen. Niet aan de buitenkant, ander kleedje, ander gezicht. Maar hij daalt in de diepte van haar bestaan. En nu komt de ontdekkende bediening daar bij de Jacobsbron mij duidelijk te leren dat de Heere indaalt in de diepte van de mensen bestaan. En dat is die kardinale vraag die daar gesteld wordt bij de Jacobsbron aan deze Samaritaanse. De bron waaruit je leeft. En die bron waaruit deze vrouw leefde, die wordt in de geschiedenis ons niet onthouden. De bron van haar leven wordt door Jezus opengelegd. In die ingrijpende vraag, als Jezus tot haar zegt, ga heen. Niet om ze weg te duwen, af te wijzen, maar ga nou eens heen. En ga nu eens terug. En wat ze dan wordt voorgehouden, en roep uw man, en kom dan eens hier. En dan weten wij het antwoord, en we weten uit de geschiedenis van het zedeloze leven van een vrouw die in de brute zedeloosheid, in de hoererij haar leven vergooit op allerlei wijze. Buiten alle natuurlijke liefde en natuurlijke verbondenheid, een prooi geworden van de hartstochten van haar bestaan. En deze wortel wordt door Jezus in de weg van de ontdekking geleerd. De bron van het leven. Nee. Nou geen stenen oprapen. Maar tussen God en uw ziel. Wat is de bron van uw leven? De diepe bron. Hoogmoed. Geldzucht. Gierigheid. Hartstocht. Ach mensen. Paulus zegt. Die in één gebod struikelt. Die is schuldig aan allen. De geestelijkheid van de wet, die toont de bron van uw leven. En die bron van uw leven is een bron waar Jezus van komt te zeggen uit het hart komen voor. Dan bestaat dat niet in enkele zaken. Maar de bron van ons bestaan, zoals God ze doorziet en zo de Heere ze komt te kennen. En ik vraag u, in het licht van deze geschiedenis, Jezus ploegt in de weg van de waarachtige bekering het leven van deze vrouw open. Waarom? Opdat op die doorwonde ziel straks de balsem van vrije genade zou druipen. En dan ben ik het met Philpot opnieuw eens. God daalt in de diepte van de totale verdorvenheid van een mensenleven. Om in die dodelijke wonden die hij maakt en ze moet aanvaarden, straks de balsem van vrije genade te gieten. En daarmee is dan ook duidelijk dat deze geschiedenis en dit exempel voor de ganse kerk een toetssteen is. Ik heb vorige week gevraagd, als u het nog herinnert, hebben we rechte godskennis? Hebben we rechte kennis van Gods rechtvaardigheid? Wel nu, hier liggen de toetsstenen. De mens moet wederom geboren worden. Hij moet uit de staat van zijn dood, moet hij vernieuwd worden, opdat hij wordt afgesneden uit zijn doodstaat en overgezet in de staat van het geestelijke leven. Maar hij gaat ook zeggen op welke wijze hij het doet. Drie punten hebt u onthouden. De eeuwigheid naast ons leven. Toe jeugd, toe, verwerp het niet. Zal het in de tijd niet gebeuren, zal het straks komen in de grote dag, in de grote Godsontmoeting. Driewerf gelukzalig de mens, die de eeuwigheid is opgebonden mocht krijgen. In de tweede plaats de les die mij bij de Jacobsbron duidelijk is geworden. God gaat zonde tot zonde maken. En gaat God schuld tot schuld maken. Al weet deze vrouw op allerlei wijze de boodschap weerstaan. Maar in de derde plaats blijft dat niet aan de buitenkant van het leven. Nee, hij daalt in. In de diepe bron van een mensenleven. En nu zou ik zeggen, daar moeten we samen eens aan ontdekt worden. Wat is de bron van uw leven? De bron van uw bestaan. Dat is één bron van ongerechtigheid. Een samenknoopsel van ongerechtigheid, noemt de Heer. En graaf maar dieper, mensenkind. En graaf maar dieper. En ge zult nog meer gruwelen vinden. En de Heer die gaat door als een wijze geneesmeester. Hij laat niet de helft van de kwaal liggen of zitten in de weg van de waarachtige bekering. Hij gaat zitten, nee, hij snijdt tot in de diepste diepten van uw bestaan, om de diepe wortel van uw leven te ontdekken. En dat doet hij hier bij die Samaritaans. Moet u niet zeggen dat de Heer in de weg van de bekering onderscheiden werkt? Nee, God maakt de mens wat hij is. Daar bij die Jacobsbron zal de Samaritaanse Samaritaanse worden. In de weg van de bekering zal God de zondaar zondaar maken. Hij zal de schuldige schuldig stellen. Hij zal de breuk tot in het diepste komen bloot te leggen. Zo mag ik het zeggen. En ik bedoel het in alle wijsheid en met alle liefde. Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar de weg die naar Christus voert, gaat door de hel van de zelfontdekking. De weg die naar Christus voert, gaat door de hel van de zelfontdekking. Hier staat het geschreven. Ben je er nou blij mee? Ik vroeg, is God begonnen? Ik vroeg, hebt u kennis aan Gods rechtvaardigheid, die door Jezus op uitnemende wijze gekend wordt? Door de hel van de zelfontdekking. Opdat de diepe wortel van uw leven wordt blootgelegd. De val is niet een idee, mens. De val is maar niet een beschouwing. De val wijst u staat aan. Daarom sta op uit de doden. En het gesprek, u kent het. Roep uw man. Ik heb geen man. Het verweer wat in de staat toen Adam viel al openbaar kwam in zijn doodstaat. Het bedekken, het goedkeuren, het afweren. En dan die ploeg die daarin gaat. Je hebt het wel gezegd, je hebt het. Je bent vijf mannen. Je bent een bron van ongerechtigheid. Dat kan God zeggen. En de ziel door God aangesproken heeft er gemoeid mee. Dat kan de Heer zeggen en hij zegt het ook in het leven. En daarom wordt genade een aanbiddelijk wonder. Hij kwam tot het verlorene van het huis. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren lag. Daar bij de Jacobsbron liggen een verloren mens. Maar God moet ze wel een verloren mens maken. Daar ligt een mens buiten God. Maar ze moet het wel eigenen. Daarom maakt God schuld tot schuld. En zonde tot zonde. En weet je, ik noemde u, de Heere mag dat zeggen. Wanneer ze dat antwoord van Jezus hoort, dan buigt ze. O wonder, de genade van de boetvaardigheid. De aanvaarding van het profetisch onderwijs van Jezus. In de wedergeboorte functioneren de ambten van Christus. Niet alleen zijn koninklijke macht als koning, maar ook zijn profetisch onderwijs. Hij leert als machthebbende. En dan heeft deze vrouw de boodschap begrepen. Inderdaad, hoort u mij. Ze zegt, Heere, ik zie dat je een profeet bent. Door de profetische lessen van boven heeft God ze op de plaats gebracht en gemaakt wat ze was, een verdoemelijk Adamskind. Een verloren mens. Een godsontmoeting die ermee, je hebt het me gezegd, Heer. Straks zal ze dat ook zeggen in Samaria. Heeft me alles gezegd, alles. Niets verborgen. O die ontdekkende, die noodzakelijke wegen om een voorwerp te worden van vrije genade. En hoe dieper die wond nu gemaakt zal worden, hoe pijnlijker dat het beleefd zal worden. Ik heb ze ontmoet, mensen, die het uitschreeuwden. O God, moet dat nou nog dieper. We leren dat er maar twee verbonden zijn. Een werk of een genadeverbond. Het werkverbond zegt werken, dat is verloren. Genadeverbond zegt genade. Alleen maar genade. Loutere genade, blanke genade, soevereine genade aan doodschuldige mensen. Daar zit een doodschuldige vrouw. Ik zie dat je een profeet bent. Wat doet deze vrouw met dit onderwijs? Ik heb u gezegd, schuldig gemaakt, ga God ze ontledigen. Ontledigen? Ja, ja, dat is een daad voor God. Want wat gaat de Heer dan doen? Laat hij dit schuldige mensen, nee, hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende. Ach mensen, voor zulke Samaritaanse, daar schreeuwt de hemel van blijdschap. Wat zegt u? Dat hoor ik uit de mond van mijn meester. Daar zal blijdschap zijn in de hemel over een zondaar, zondares die zich tot God bekeert. Daar juichen de engelen in de hemel als deze vrouw onder God terechtkomt. In de genade van de boetvaardigheid. En ik citeer opnieuw Philpot. Philpot zegt, er is geen grotere genade in de oefening dan de genade van de boetvaardigheid. En in deze heilige boetvaardigheid komt deze vrouw in een bepaalde verbijstering terecht. Ga ik u bewijzen. Verbijstering, zij weet het niet meer. Want de Heer heeft haar niet alleen ontdekt aan haar bestaan, maar nu gaat de Heer ook haar ijdele godsdienst openbaren. Wanneer ik nu lees de ontlediging, dan moet u goed begrijpen wat we daaraan bedoelen. Naar de weg van de ontdekking komt de ontlediging. Ja. Vervulling? Nee. Die zaken moet je vasthouden. Naar de weg van de ontdekking komt de ontlediging. En wat is ontlediging? Alles wegnemen waar je meent uitgeleefd te hebben of nog uit denkt te leven. Hij ontledigt ons van alles, want het moet niet alleen een schuldig vat worden, het moet ook een leeg vat worden. Alleen die lege bedelaarshanden zullen straks naar de hemel uitgaan. En hoe doet Jezus dat in die gelijkenis met die Samaritaanse? Wat gaat ze nou zeggen? Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gelieden zeggen dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Het is vastgelopen. Even luisteren. Vastgelopen. Ja, vastgelopen. Vastgelopen mensen. Een vastgelopen mens. Bent u wel eens voor God vastgelopen? Hoi, ben je wel eens voor God vastgelopen? En dit vastgelopen mens is ook vastgelopen met haar godsdienst. Niet alleen vastgelopen met haar leven, Maar ze is ook vastgelopen met haar godsdienst. Ja, maar dat is een weldaad in je leven. Hoe dan wel? Onze vaders. Altijd uitgeleefd, altijd gedacht dat dat het was. Altijd gehoopt dat dat inhoud gaf. Onze vaders. De berg Gerizim. Dat was de berg waar ze aanbaden, de Samaritans. Ik heb u in het vorige onderwijs gewezen naar haar afkomst als een bastaard. Niet naar over doen. Zo was het. God wil dat ze een kerk uitbouwen. Maar de Heere gaat ook deze Samaritaanse ons voorstellen in haar ijdele godsdienst. Wat was er gebeurd? Heel kort slechts. U kunt dat alles vinden in het boek van Nehemia. Dat bastaard volk, dat heb ik u gezegd, die ging ook relaties aan met de Joden. En ook het hoge priesterlijke geslacht werd daarbij betrokken. Zoon van de hoge priester Jaddes had een broer, Manasse. En Manasse, die ging een huwelijk aan met een dochter van Sambalat. Een Samaritaanse. Probeer even daar, je kan het allemaal thuis nalezen. En die hoge priester die verkocht zijn godsdienst dus. En die liep over naar de Samaritaanse. Dat doen we vandaag een dag ook makkelijk. En wat gebeurde er nu? Vanzelfsprekend aanvaarde de Joodse gezag in die tijd dit huwelijk niet. Een hoge priester met een dochter van Sambalat, een Samaritaans. En wat deed u Manasse toen met die Sambalat? Die gingen naast de bouw van de tempel in Jeruzalem in Gerizim een eigen tempel bouwen. En daar maakten ze daar hoge priester. Dus op datzelfde moment was er in Jeruzalem een tempel. En Sambalat met Manasse hadden in Gerizim ook een tempel gebouwd. En velen die gingen achter deze zoon van de hoge priester. En zo ontstond de godsdienst van de Samaritaan. Dat was dus een bastaard godsdienst. Had zich losgemaakt van de oude bevindelijke waarheid. Zoals ze in Jeruzalem geleerd werd. En ze grepen naar een godsdienst die ontstaan was door een mens die voor God niet buigen wilde. Nou, en die godsdienst die had tot grote hoogte het volk der Samaritanen samengebracht. Ze gingen naar Gerizim, want dat zegt ze in het antwoord op Jezus. Maar daar heeft ze nu geen kracht meer uit. Ze zegt, hoe was dat dan, Heere? Onze vaders hebben op deze berg Gerizim aangebeden. En dat heb ik altijd geloofd. Ik geloof dat dat ook een goede godsdienst was. En ik geloofde ook dat dat een goede hoge priester was. En we hadden toch ook Mozes en we hadden ook de wetten. En we offerden ook en we baden ook. We deden eigenlijk hetzelfde. Maar dat is te kort. Ik merk nu dat tegenover mijn schuld, tegen de bron van mijn bestaan, tegen de diepte van mijn leven, die godsdienst van mij waardeloos is. Hoor je? Dus dat God je ontdekt, voor je godsdienst waardeloos. Juist, goed begrepen. En ze weet daar geen raad mee, want nu gaat dat laatste houvast, waar ze zich aan vastgeklemd heeft, ook nog verloren. Hoe moet het dan toch? Deze ontledigde vrouw, die tweede tempel, hielp niet. Jullie bidden te Jeruzalem. En we weten dat er een Messias komen zal, hebben we ook wel eens van gehoord. Maar hoe ik nog verder moet, dat begrijp ik niet. Dat je de levende niet bij de doden vindt, dat moet ze nog leren. En het geheim van ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ontmoedig vrezen, dat heeft ze nooit begrepen. Dat er tweeërlei volk is, dat er een ware dienst van God is. Het is een ijdele dienst. Dat je sterven moet aan de vorm om het leven te vinden. Dat waren allemaal lessen die ze niet begreep. Waar is nu het ware volk? Calvijn zegt dat zo kinderlijk eenvoudig. Haar begeerte is, waar is nou het ware volk? Waar is de ware God? Waar is het ware leven? Waar vind ik grond voor mijn leven? Nou, die ontledigende gangen, die heeft ze daar bij de Jacobsbron geuit. Ik heb in de onderzoeking van deze waarheid me zo verbaasd in God, door die wonderlijke leidingen die altijd weer terug kan vinden op de school van vrije genade. Van de ontledigde mens, de ontdekte mens, de verloren mens. De mens die aan zijn godsdienst niet meer genoeg heeft. Maar nu ook niet weet hoe het nou verder moet. En hoe moet dat nou verder? En nu gaat de grote leraar deze vrouw onderwijzen. Namelijk mijn derde gedachte. Een onderwezen vrouw. En hoe doet hij dat nu? En Jezus zeide tot haar: vrouw. Ja. In de Oude Statenvertaling vind je het woordje vrouwen. Met een klein woordje. Daarin spreekt de teerheid waarin Jezus ze aanspreekt. Toen dacht ik in heilige verwondering: o eeuwige gezegende profeet en leraar, als u daar mensenkinderen ziet, verloren in schuld, mensenkinderen die met alles hopeloos vastgelopen zijn, dan is dat het voorwerp van uw vermaking. Vrouwen, vrouwen, luister nou eens. Doe nou je oren eens open. En daarom noemde ik het levenswater geopenbaard. En u zullen in die water stromen, die zullen gaan stromen. En dat aangeslagen leven, dat zal nu ervaren, die van dat water drinkt, die zal in eeuwigheid niet meer dorsten. Nu maakt God plaats voor zichzelf. Plaats voor het levenswater. Begrijp je nu mijn thema? Het levenswater geopenbaard aan een schuldige vrouw. Ja, anders komt het levenswater echt niet hoor. Het levenswater geopenbaard aan een ontledigde vrouw. Dat water stroomt echt niet als je nog wat in je vingers hebt. Maar als je nou helemaal niks meer hebt, helemaal niets meer. Ja, Paulus die zegt dat, die meent iets te zijn, die bedriegt zich in zijn gemoed. Maar die nou vanmorgen naar de kerk gekomen is, zeg hij, er is niks. Helemaal niets meer, niets. Alles kwijt. Dan hoor ik het woord van mijn grote leraar. En Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij. De ure komt, wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden, enzovoort. Want de zaligheid is uit de Joden. En gaan we eerst een versje zingen. 86 vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, eigen mijn hart voeg het waar tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, hef een ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. 6 van 86. Schuldige vrouw, ontledigde vrouw, om God verlegen gemaakte vrouw. Eenvoudiger kan het toch niet? Genade is eigensoortig in beleving. Hier is niets wat zich vergelijkt, nog met de godsdienst van de Samaritanen, of welke naam dat we ook geven. Schuldige verlorene. En nu gaat die bron van leven stromen, mens. Vanuit dat binnenste heiligdom, daarom noemde ik het levenswater geopenbaard. Zo zeiden ze dat ook vroeger. Dan komt er een weg waar geen weg was. Dan komt er ruimte waar geen ruimte meer was. Nou, dat gebeurt nou ook hier in dat leven. Zie ze zitten. Ze weten het ook niet meer. Hoe moet nou verder? En dan die aanspraak. Niet goddeloze, dwaze, ellendige, wederspannige, met mijn bediening spottende vrouw, wat denk je? Nee, zo gaat dat niet. Dat is dat wonderlijke. Ephraim is een dierbare zoon. Ephraim is mijn troetelkind. Hij is het van den vader gezonden om de verlorene van het huis Israël en andere schapen die van de stal nog niet waren, om die toe te brengen. Daar zit ze. Een voorwerp van goddelijk vermaak. Vrouwen, luister eens. En dan komt van die gezegende lippen geestelijk, heilig onderwijs. Namelijk dit, geloof mij. Namelijk in de les die ik nu ga zeggen, de uren komt, wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Het gaat niet om de vorm, het gaat om het wezen. En wat is dat wezen dan wel? Namelijk, want die zullen gaan aanbidden in geest en in waarheid. Vrouw, de zaligheid is uit de Joden. En dan wijst hij naar dat onbegrijpelijke wonder waarin de Heer uit dat geslacht van Abraham zichzelf een zaligmaker en middelaar zal voorbrengen, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Nu gaat hij zichzelf openbaar als de bron waaruit hij komen zal. Hij is immers die meerdere Juda. Hij is immers die wortel Davids. Het is naar het woord van Jesaja en de heidenen zullen vragen naar de wortel van Jesse, die staan zal tot een banier der volkeren. Dan verklaart hij zichzelf zoals hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Er is geen beminnelijker voorwerp in de ogen des Allerhoogste dan een voorwerp dat voor God vastgelopen is met heel zijn bestaan, die aan de wortel van de leven ontdekt geworden is. De zaligheid is uit de Joden, geen andere naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. En dan druipt het van den hemel mensen voorwaar. De fariseeën begrepen het niet, hij ging om met zondaren immers. Ze begrepen het niet dat hij ging naar een Canaanite, naar een... Ze begrepen het niet, maar nu, die vrouw zal het ook niet begrepen hebben, dat hij met haar wilde omgaan, die zo tegen God ingegaan was. En nu de vruchten van, heel eenvoudig en simpel. Kom op dat onderwijs terug, heb ik u beloofd. Maar waar we vanmorgen de nadruk op wilden leggen, het water des levens, dat is er. De bron van het leven is er. En u zal die levensbron nooit zijn betekenis krijgen in uw leven, tenzij de bron van uw eigen leven is opengehaald. En nou tussen God en je ziel. Heeft God je ooit ontdekt wie je bent? Zeg jeugd, zit er nou nog van die jonge mensen? Ja, ik heb je dat wel eens meegezegd van dat meisje die op catechisatie tegen me zei: dominee, je wist wie ik was, dan stuurde je me weg, mocht ik hier niet meer komen. Die al kennis van zichzelf gekregen. Gaat er maar eens om vragen. Dat zeiden vroeger die oude leraars ook. Dan zeiden ze: je moet maar veel om ontdekking vragen. Maar veel vragen wie dat je bent. Ja. Dan groei je nooit meer boven anderen uit. Dan word je een voorwerp waar God zijn vermaken in gekregen. Vraag of God je ontdekken wil. En je staat voor die grote eeuwigheid. Zou je veel verliezen en je zal in de weg van de ontdekking jezelf moeten prijsgeven. Maar je zal hem overhouden, o fontein der hoven, put van de levende waters die uit de Libanon vloeit. Eén ding nog, ga ik afsluiten. Die levensbron ontsproot in de eeuwigheid, jongen en oud. die nog altijd als een levende bron er is, gezout van een begeerd worden en gezout levend water ontvangen. Nu kan je nooit zeggen dat dat water des levens opgeraakt is. Die fontein die raakt nooit verstopt, mens. Daar hebben duizenden zich aan gelaafd. Daar zijn vele arme zondaren aan verkwikt geworden. Daar heeft de Heer de rijkdom van zijn genade in overvloed getoond en zal blijven tonen. Totdat de laatste verloren zondaar, ja, uit die bron heeft leren drinken. U zegt, hoe kom ik erbij? Hoe kom ik bij die bron? Ik krijg geen voeten om te gaan. Dan kruip je maar. Dan kruip je maar. Dat kan ik ook al niet meer. Dan schuiven die er maar naartoe. Dat kan ik ook niet meer. Nou blijf dan maar liggen hoor. Dat had hij met de bron van het levende water tot u komt. En u overspoelt met de rijkdommen van zijn genade. Het verlorene wordt door hem opgeraakt. Kan je nooit zeggen dat je te diep gevallen bent. Te veel gezondigd hebt. Te laag terechtgekomen bent. Deze vrouw heeft zonder schuld. Heeft zonder berouw. Heeft ook zonder schaamte. Echt zonder schaamte. Dan schaam je je weg voor God wie dat u bent. Ja? En dan gaat dat water stromen. Ik had er vandaag nog wat van willen zeggen. De volgende keer dan maar. Hoe die wateren overvloedig over dat leven uitgestort zijn geworden. De zaligheid is uit de Joden. Daar staat hij. Van Israëls God gegeven. Hoor je uit die bron de nodigingen van het woord. Kom herwaars tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Die dorst heeft komen. Nemen de wateren des levens om niet. Ja. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Ze zullen uit des vijand weer komen. Zo mogen het exempel van deze Samaritaanse voor ons tot een bron van troost zijn. En nu nog enkele woorden. Het was van de week 25 jaar dat geleden dat diaken Top in het ambt werd bevestigd onder uw vorige leraar, dominee Wissers, in het ambt gekomen. En 25 jaar lang heeft de Heere hem in dat ambt gelaten, gedragen en ook dienstbaar gehouden. Geliefde broeder, ik weet dat u dat niet zoekt en was bent van al deze dingen, maar ik zou me eigenlijk toch echt niet op mijn gemak voelen als we daar zomaar aan voorbij zouden gaan. 25 jaar ambtelijk leven, 25 jaar afhankelijk zijn. Soms op willen geven, soms denken, wat heeft het voor zin. Maar als je nou terugdenkt, zou je over God niet te klagen hebben gehad. Ik heb gezeten bij sterfbed van de oude dominee P. Honkoop. En in zijn uitspraak, en weet u wel, kon wel eens van die dingen zeggen. Dan zei hij tegen me. Hij zei, je moet maar niet twijfelen dat ik niet naar de hemel ga, want dat ligt vast in God. Hij zei, maar weet je, dan zit ik hier op mijn ziekbedje en dan kan ik mijn werk niet doen. Hij zei, en dan zit ik hier maar uit te drogen, want het ambtelijk werk, zo zei hij dat letterlijk op zijn sterrenbed, dat gaf ook nog wel eens van die druiven uit dat dal van Eskol. Hè? Je kreeg wel eens van die ambtelijke vrucht en van die ambtelijke ervaringen, waarin je de goedheid en de trouw van die God ervaren moet. Hij zei, dus daar kan buiten en die mis ik. En ik denk dat we dat verstaan. De ambtelijke vrucht als een niet als loon, genadeloon, maar als een bewijs dat God van je afwijkt. En als dat er is, Gods goedkeuring, soms wat vrucht ervan, dan teken je weer maar bij. Ambtelijk leven is opoffering. Ik heb het ook gezegd, je bent ook wel het dienstbare, niemands knecht. De invulling van het ambt die wordt voor de gemeente soms heel anders ingevuld dan dat ze menen. Maar je bent allerdienstbaar en je bent niemands knecht. Ik hoop dat de Heer je nog wat lang sparen mag. Spreek over de verbondenheid als een vanzelfsheid. Maar ze is er in grote mate in het midden. En daar zijn we erg blij mee. Ik hoop dat de Heer je sparen dragen mag. Denk ook aan je vrouw, je gezinnetje. Want ambtelijk leven vraagt veel van het gezin. En gemeente, 25 jaar in het ambt. Paulus zegt, hoewel ik van allen vrij was, ben ik allemaal schuldenaar geworden. Het is nog een wonder dat we met elkaar zo omgaan mogen. En ik heb gedacht om onze broeder een versje toe te zingen. Ja. En ik wil dat ook nu doen, organist. Ik wil de Psalm 84 zingen. Ja. En in het toezingen daarmee uitdrukken dat er niets gaat dan boven het loon dat de Heere geeft. 84, het zesde. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is alle tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, in oprechtheid voor hem leven. Maar zalig Heere die op u bouwt en zijn geheel aan u vertrouwt. En ik zou u graag willen verzoeken, dit zesde versje staande, onze broeder toe te zingen. 6 van 84, maar God de Heere, zo goed, zo mild. Wij eindigen nu met dankzegging. Dienenswaardige God, er is veel om u te erkennen, te danken. Heer, u hebt ons een les achtergelaten. Door uw bezoek daar bij de Jacobsbron. De les van vrije genade. De les van vrije genade aan diep gezonken verloren mensen. De les van vrije genade aan mensen die de bron van het leven opengescheurd zijn. Om in de verslagenheid van de ziel te ontledigen van alle waarden die buiten die enige bron des levens zijn. Om vatbaar gemaakt te worden, om bediend te worden uit die bron van vrije genade. Voorwaar dan moeten we worden en zijn als de knechten van Ben-Hadad, de koorden der veroordeling om ons hals. De schreeuw naar de hemel, we hebben gehoord dat de koningen Israëls goedertieren de koningen zijn. Ach Heere, stel dat woord dat we samen nog hebben tot onderwijs, tot lering en lessen. En laat ook dit onderwijs tot bekering zijn en vertroosting van uw erfdeel. Gedenkt onze broeder die we samen hebben toegezongen, voorwaar. Hij zal genade en ere geven, zijn twee zaken, Heer. En u beloofde in het goede en ook niet onthouden in de dood, die in oprechtheid voor uw leven. Gedenk hem met de zijne, bewaar hem voor ons en de gemeente. Wil verder met ons zijn, wil het tekort van ons werk reinigen in het bloed, om Jezus wel. Amen. We zingen de slotzang van de gemeente van 17. Psalm 17, daarvan het derde vers, ik zet mijn treden in die spoor, ik maak u vooraf bekend. Dat de dankdagcollecte tot nu toe heeft opgebracht 85.000 gulden, 627 en 30 cent. Ruim 85.000 gulden. Hartelijk dank. De Heer betoont ook daarin de offervaardigheid en alles wat je geeft, leen je aan de Heer. Ik hoop dat daarmee ook een uitdrukking is dat we verbonden zijn aan elkander en aan de waarheid. Maandag zijn de categorisaties weer, maar dat begrijp je wel, jeugd, op gewone tijden. Huisbezoek deze week maandag bij EG van de Braak en M. Modderkolk. We zijn dus in Lunteren. Maandag bij P. Roos en J. van Veen. Maandag bij M.J. van Hoef en H.M. Pater. Donderdag bij G.J.C. van Dam en E.J. Buis. Donderdag H. Adams en H. van der Brink ook in Barneveld vanzelf. We zingen nu het derde van 17. Ik zet mijn treden in uw spoor. 3 van 17.